which he finds in the force of your reps. Excuse my speaking. We willen met elkaar over denken wat we vinden in het hoofdstuk wat we hebben gelezen vanavond. Dat is 1 Petrus 4. En daarvan het 18e vers. Waar we lezen, en indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Tot zover. Laten we eerst met elkaar bidden. Genadig en barmhartig God, wij komen aan de avond van deze dag voor uw aangezicht in het gebed. En mag dat nu een gebed zijn, niet alleen maar met onze mond, woorden niet alleen maar die we wat spreken met onze lippen, maar mogen het zijn een uiting van de diepe begeerte van ons hart en van de innerlijke behoefte van onze ziel, gewerkt en gewekt door uw Heilige Geest. Want Heere, ge kent ons allen en ge kent ons hart. Ja, ge kent ons zitten en ons opstaan, ons gaan en ons nederliggen. Niets en helemaal niets is voor u verborgen. Alles ligt naakt en geopend voor uw aangezicht. En nu hebben wij het in deze morgen met elkander beluisterd, wat een groot voorrecht het is dat we mogen komen met al wat ons bezighoudt tot de troon der genade. Dat wij een hoge priester in de hemel hebben die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Als wij inderdaad door genade dat leven des geloofs mogen kennen, dan mogen wij met al onze behoeften, met al onze moeilijkheden, met al onze worstelingen, met al wat ons bezighoudt en drukt en wat het ons moeilijk maakt, komen tot u. In de wetenschap, o Heere Jezus, dat gij beter weet dan iemand anders wat al deze dingen betekenen. Want gij hebt gestaan midden in al de verzoekingen en in de verleidingen en te midden van de machten en de krachten van zonde en hel. Daarom weet gij wat er in het menselijke hart en leven te koop is. Daarom weet gij wat uw volk en uw kinderen moeten lijden en strijden. En hoe ze te worstelen hebben met de machten van ongeloof en bijgeloof. Hoe de vijanden van alle kanten hun soms kunnen bespringen. En hoe bovenal de vijand van binnen, dat is dat eigen zondige, verdorven, ellendige hart, ze maar niet mee kunnen krijgen en ze daarom nodig hebben altijd weer de onwederstandelijke genadekracht van uw Heilige Geest en van uw woord. En nu komen wij tot u in ons gebed in deze avond en wij smeken van u dat gij in ons midden wilt zijn en ons schenken wilt wat we nodig hebben. O God, wij kunnen niet komen met iets in onze handen, anders niet dan met schulden en met zonden. Wij kunnen niet komen met iets voor u waarop we zouden kunnen pleiten, anders dan wat er ligt buiten ons in uw woord, in uw eigen belofte. En dat is het grote en het machtige, dat wij ook niet behoeven, dat wij ook niet mogen komen met het onze, maar dat we mogen en moeten pleiten op uw woord en op uw beloften en toezeggingen. Dat we mogen pleiten op wat Jezus is, wat Christus gedaan heeft, wat hij nog doet in de hemel, als de hoge priester naar de ordering van Melchizedek, als degene die daartussen treedt voor zijn volk hier op aarde. En als wij niet weten wat we bidden moeten, Heere, schenk ons dan toch de geest der genade en des gebeds, opdat die geest in ons spreken met onuitsprekelijke zuchtingen, en wij weten niet wat we bidden moeten uit kracht van onze verdorvenheid, uit kracht ook van onze dwaasheid van het verstand. Maar de genade is deze, dat ge zulke mensen niet aan zichzelf overlaat, maar dat gij het beloofd hebt en ook inderdaad doet, dat ge met zulke mensen nog te doen wilt hebben, dat ge ze nemen wilt bij de hand en ze leiden wilt door uw raad. Mogen dat ook in deze avond het geval zijn. Gij weet, Heere, hoe we hier zitten, wat er in ons omgaat of misschien ook wel niet in ons omgaat, welke vragen ons bezighouden, al wij verkleefd zitten in de dingen van deze aarde en tijd, omdat we geleerd hebben onze knieën te buigen en onze harten uit te storten voor de troon der genade, die niet alleen een troon is van majesteit en heerlijkheid, van de rechter van hemel en aarde, maar een rechter die tegelijkertijd om zichzelf wil, naar zijn eeuwig welbehagen en om Christus wil en zijn volbrachte werk, een God van genade en van trouw en barmhartigheid is voor zijn erfdeel hier op aarde. Gij, o Heere Jezus, hebt uw volk gekocht met uw bloed. Gij hebt het samengebracht door uw Heilige Geest. Gij gaat het ook door die Geest verder onderwijzen en leiden. Neem alles weg wat in dat volk niet gevonden mag worden. Maar wil ook alles opbouwen wat ze wel zullen moeten hebben. En doe het ze verstaan, en dat zullen ze leren. En hoe langer ze zijn op de weg van het leven, hoe meer dat gerealiseerd zal worden. De rechtvaardige zal nauwelijks zalig worden. Door strijd en moeite, door allerlei aanvechtingen heen. Maar hij zal zalig worden. Want gij zijt de getrouwe en de waarachtige. Gij staat in voor uw woord. Gij staat in voor uw zaak. Gij staat in voor uw eigen werk. En gij zult dat werk volleinden. Trouwe God, wij komen dan tot u en wij vragen van u. Geef ons een zegen in het spreken, in het luisteren. En ieder nadat hij nodig heeft. Bekeer de onbekeerde. Trek hem uit de duisternis en breng ze over in het koninkrijk van de Zoon uw liefde. Denk aan uw erfdeel in ons midden, ook ver daarbuiten, overal waar het gevonden wordt. Denk aan het kleine in de genade, aan het zwakke, aan dat wat sterker is en groter is geworden. Denk aan die allen en laat uw naam worden verheerlijkt. En laat zijn geloofsleven mogen worden gesterkt, doordat gij ze bij de hand neemt en inleidt in de verborgenheden van uw koninkrijk. Wees met uw kerk over heel de wereld. Zegen het werk van de zending. Zegen onze gezinnen met hun kinderen. Zegen ook ons land met de regering die gij gegeven hebt. En in de provincie hier ook. Zegen allen die in uw naam de volkeren regeren. En waar er aan alle kanten de moeilijkheden zijn in het machtige wereldleven. En de krachten van Satan al meer openbaar worden. En ook doordringen in het leven van de kerk. Daar bidden wij van u, o God. Doe ons u erkennen. Als de God van ons leven. Wees ons te sterk. En wij zullen u nalopen en we zullen u dienen. Kom met uw geest, Heere. En vervul ons leven met uw genade. Met de vrezen van uw naam. En doe ons wandelen uit dankbaarheid. In het spoor der gerechtigheid. In het pad van uw geboden, om Jezus wil vragen wij het, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Wie onze, mijn broeder en zuster, herinnert zich niet het toneel dat plaatsvond in de zaal van Caiaphas, waar Jezus onschuldig ter dood werd veroordeeld? En wie verbindt niet tevens aan datzelfde toneel een onvergetelijke uur de gedachtenis dat Petrus de Heere Jezus heeft verraden. Tot drie malen toe en dat hij straks naar buiten gaat bitterlijk wenende. Eén blik van de liefde Gods in de Heere Jezus is genoeg om Petrus dat die plaats van de schande te doen verlaten. En hem naar buiten te brengen. En straks na de opstanding van Jezus, dan ontmoet de Heere Jezus hem weer. Hij gaat hem herstellen in het apostelschap. Nooit, nooit heeft Petrus deze donkere, ontzaglijke dag vergeten. En daarom behoeft het ons niet te verwonderen dat straks op de Pinksterdag in bijzonder Petrus op de voorgrond gaat treden. En dat hij na zijn bekering, ik bedoel daar natuurlijk niet mee zijn eerste bekering, maar zijn vernieuwde bekering, zijn dagelijkse bekering, zich weer voor God in de verootmoediging storten en weer de rijkdom van de Heere Jezus leren kennen. Ik zeg, en dat hij na die bekering de aangewezen is om zijn broederen te versterken. Petrus heeft ongetwijfeld door deze persoonlijke ervaring meer dan anderen een blik ontvangen op de weg der zaligheid en ook op de moeilijkheden die aan het bewandelen van de weg der zaligheid verbonden zijn. En ik denk dat hij nu toch zeker wel ten diepste de betekenis heeft leren kennen van het woord dat de Heere Jezus eenmaal gesproken heeft. Gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. Maar de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die door dezelfde zullen ingaan. Laat het u niet bevreemden dat ik vanavond u begin te herinneren aan dit gebeurde met Petrus in de lijdensnacht. Immers de vruchten van de bekering van Petrus worden duidelijk gezien. En die zijn nog tot vandaag toe in de gemeente openbaar. Hij toch is de schrijver van de zendbrief waaruit wij een gedeelte deze avond hebben gelezen. Een zendbrief die hij geschreven heeft aan de verstrooider in Pontus en Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië. Met zijn hele ziel komt Petrus in het lijden van deze mensen in. En wij kunnen ons ternauwernood de voorstelling maken van wat die mensen, die christenen uit de Joden en de Heideren in die tijd, tot wie Petrus zich hier richten gaat in de brief, hebben moeten lijden om Christus wil. En wij kunnen ons nauwelijks een voorstelling maken van al de beproevingen waaraan zij bloot hebben gestaan. Maar zo ooit aan beproefden en bedroefden troost is geboden, dan zeker is het door Petrus en in dit schrijf. Als Petrus deze brief schrijft, is hij al oud. En het zal niet lang meer duren, dan zal hij sterven. En nu schildert hij hier voor de gelovigen de gevaren die verbonden zijn aan het betreden van de nauwe weg. En dezelfde Petrus, die als een onbedreven discipel geen bezwaren zag en geen bezwaren kende, en die daarom toe zei, en hij wist niet eens wat hij zei, met u heren dring ik door een bende en zal ik springen over de muur. Het was David natuurlijk die het zei, maar Petrus zei het in feite toch ook. Diezelfde Petrus zegt hier nu in de brief, na al die ervaringen en beproevingen, als nou de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar moet dan de goddeloze voor des heren ook verschijnen? In ons teksthoofdstuk handelt de apostel in het bijzonder over de noodzakelijkheid en het voorrecht van met Christus te mogen lijden. Dat wordt al direct duidelijk als u hier leest het eerste vers. Terwijl dan Christus voor ons in het vlees heeft geleden, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Hij schrijft dit namelijk met de bedoeling dat dit lijden een vrucht der gerechtigheid gaat afwerpen. Want, zegt hij, zo gaat hij verder, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees te leven. Hij wil dit zeggen. Als dat de gemeenschap is met de Heer Jezus, namelijk de gemeenschap met zijn lijden, als wij ook gaan door genade, door diezelfde weg, dan moet het ons niet verbazen dat wij inderdaad ook zelf een stuk van die lijdensweg zullen krijgen. En dat in die lijdensweg veel zal worden afgebroken in ons leven, moet worden afgebroken, opdat dat zal worden opgebouwd wat in de Heer Jezus ligt. En dan komt hij straks zelfs tot deze uitspraak, in vers 12 kunt u dat lezen en dan ook in 13. Geliefde, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, al zou u iets vreemds overkwamen. Hij wil zeggen, dat is toch eigenlijk heel gewoon. Dat is wat een christen nu eenmaal kan verwachten. Als dat waar is, dat dan mag zijn de gemeenschap des geloofs met de Heer Jezus, laat hij er dan goed van verzekerd zijn, dat er ook zal zijn de gemeenschap in het lijden. Maar dat zal hem eigenlijk tot vreugde moeten zijn. Omdat hij hierin gaat proeven de gemeenschap met Christus. En hij gaat dan verder. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring van zijn heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Met andere woorden, daar is niet alleen dus de gemeenschap in het lijden van Christus, maar als die er mag zijn, dan gaat het met Christus door de diepte ook naar de hoop. Dan gaat het wel door het lijden, wel naar het graf, maar dan ook uit het graf naar de opstanding, en dan gaat het in de hemelvaart, en we worden met Christus gezet, zoals de apostel zich uitdrukt in de hemel, of om dan te zeggen, het in de taal van vanmorgen, dat volk is dan trekkend en reizend naar het land van de rust, waar geen zonde meer zal zijn, waar geen lijden gevonden zal worden, waar alle tranen van de ogen zullen worden afgeveegd. Vraagt ge nu onder wie de voortekenen van het aanstaande lijden, of liever van het oordeel, dat in verband met al deze dingen komen zal, vraagt ge nu onder wie de voortekenen het eerst zullen worden gezien, dan zegt Peter, het is de tijd dat het oordeel beginnen bij het huis Gods. De kerk des Heren zou misschien denken gevrijwaard te zijn van het oordeel Gods. Want het oordeel des Heren komt over de wereld en is al bezig te komen en bezig zich te realiseren in de wereld. Als wij maar ogen willen hebben om te zien en als we maar een hart hebben om op te merken, mijn broeder en zuster, dan kunnen wij inderdaad al zien en opmerken de voetstappen van de Antichrist. En als we dat niet zien, dan zijn we horende doof en ziende blind. Het woord des Heren is daarin duidelijk genoeg. Maar nu zegt Petrus, wel als dat oordeel nu komt en als al deze dingen gerealiseerd zullen worden, dan is dat natuurlijk voor de kerk niet het oordeel der verdoemenis. maar het is wel de thuiszoeking van de zonde die ook nog altijd bij Gods volk en bij de kerk levert. Het is de rechtvaardige kastijding en de moeite waarmee hij haar gaat bezoeken. Wel nu Petrus, die nu God in zijn oordelen kent en hem ook verwacht over het huis Gods, die zegt dan, en nu ga ik weer verder, en u hebt nu vers 17 en daarvan het laatste gedeelte. En wat zal nu het einde zijn van degenen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn en tegelijkertijd zich indenkend? De benauwingen waarin de gelovigen onder de slaande hand des Heren zullen worden gebracht, komt hij met een tweede, meer persoonlijke vraag die geuit wordt. En als nu de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze verschijnen? Hij spreekt hier over de rechtvaardige. Laat het u van mij dan even duidelijk mogen zijn dat dat niet hetzelfde is als de gerechtvaardigde. Dat zijn twee verschillende begrippen. De gerechtvaardigde, daarmee bedoelen we iemand die gerechtvaardigd is door het geloof. Daarmee bedoelen we een persoon die gerechtvaardigd is door de genade Gods. En dat betekent, naar luid van onze catechismus, dat hij vrijgesproken is van schuld en straf en dat hij recht gekregen heeft op het eeuwige leven vanwege het werk van de Heer Jezus. Natuurlijk vallen die mensen ook onder het begrip rechtvaardig. Maar u moet in dit geval van mijn tekst, al de tekst spreekt over rechtvaardig, die kring veel wijder gaan trekken. U moet niet alleen denken hier aan de gerechtvaardigden die die mate van de geloofstrap, als ik me zo mag uitdrukken, hebben bereikt, dat ze mogen en kunnen zeggen, ik ben inderdaad vrijgesproken van schuld en straf op grond van het werk en het bloed van de Heer Jezus. En ik heb een recht gekregen op het eeuwige leven. U moet hier ook denken aan diegenen die pas wedergeboren zijn, die net het leven en genade hebben ontvangen, die nog zo te zeggen staan in de kinderschoenen, die nog worstelen met allerlei vragen, die met allerlei moeilijkheden te kampen hebben. Want waar de Heer genade schenkt en zijn liefde in het hart uitstort, daar wordt de wederliefde tot God geboren. Daar wordt een innerlijke betrekking op de Heer geboren. En de vrucht van de liefde Gods die in onze harten wordt geboren is altijd deze, dat zulke mens ook lief krijgt de wet des Heren, die een uitdrukking is van Gods heilig wezen. Zulke mens begeert nu te wandelen in het spoor van Gods geboden. En uit de kracht der genade, uit de kracht van het nieuwe leven, komt er nu ook inderdaad een wandelen in het spoor van Gods geboden, zij het met veel gebrek. Dat zij nu gaan wandelen, zij het dan met gebrek in het spoor van Gods geboden, is niet om daardoor enige verdiensten te hebben en om daarmee nu God te bewegen. Al zeg ik er onmiddellijk even bij dat ons hart zo erg listig is dat wij vaak dat zo gaan gebruiken en dat wij denken dat dat mogelijk is. Maar het vloeit toch allereerst voort uit het juiste gezicht op de dienenswaardigheid Gods. Al om het zo uit te drukken, het vloeit voort uit het bewustzijn dat de Heere waardig is om gediend en gevreesd te worden. En dat ik de hoge roeping heb vanwege dat genadeleven om hem te dienen. Trouwens, en laat ik dat tussen twee haakjes er meteen even tussenvoegen. Ik heb niet die verantwoordelijkheid alleen omdat ik die genade gekregen heb. Wij allemaal liggen onder die verantwoordelijkheid om de Heer te dienen. Of ik het kan of niet kan. Of ik het doe of niet doe. Of ik mij verzet of niet verzet. Dat zijn allemaal zaken die van machtig groot belang zijn. Maar wij allen, uit kracht van het feit dat wij creaturen van God zijn, schepselen van de Allerhoogste, hebben daarom de dure en de heilige roeping, en ik kan er niet onderuit komen om die God te dienen en te vrezen. Doe ik dat niet, en ik doe het niet van nature, dat is juist mijn ontzaglijke zonde. Dat is de diepe val waarin ik gekomen ben in Adam. Dat is de verschrikkelijke situatie waarin wij gekomen zijn en waaruit wij gered zullen moeten worden. Leer ik nu die dienenswaardigheid van God zien, zodat hij waardig is om gevreesd te worden, dan leer ik zeggen met David, hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Zo iemand met andere woorden komt nu tot een tere en een nauwe wandel. Alles kan er maar niet meer bij door. Dat is vandaag ook de ramp in de kerk. En ik beklemtoon deze dingen expres ook iedere keer weer in uw midden, omdat ik mijn broeder en zuster, laat ik het maar rustig eerlijk gaan zeggen, mij steeds benauwd voel vanwege de machtige zuiging van de wereld en de krachten en machten die van buitenaf uit de wereld op ons en op het kerkelijke leven aankomen terwijl je ziet dat er al meer en meer komt te veroppervlakkiging, in plaats van dat er zal moeten zijn de verdieping door het werk van de Heilige Geest. Dat moet gevonden worden bij ons, bij jong en bij oud. Dat vraagt de Heere van ons in zijn woord, een tere en een nauwe wandel. En dan kan er niet van alles en nog wat op door. Al is het dan ook onder het mond van allerlei christelijkheid, zoals we dat vandaag ook vinden. Die wandel echter brengt met zich mee strijd, moeite, loutering, druk. Met andere woorden, zalig worden gaat men niet zo. Nou, het gaat nauwelijks. Dat wil zeggen, het gaat niet zonder moeite en druk. Het gaat niet zonder strijden en lijden. Als je dus in mijn tekst gesproken wordt van nauwelijks zalig worden, dan moeten wij er goed op letten dat de apostel dat gebruikt in een bepaalde zin. En dat hij daarover spreekt vanuit een bepaald oogpunt. Hier wordt niet over de weg der zaligheid gesproken zoals die geopend is in Christus, zoals die gezien wordt, zo te zeggen, van de zijde Gods. Zoals God die heeft uitgedacht van eeuwigheid voor de uitverkorenen, gebaand en geopend en toebereid in Christus voor zijn volk. Dan zou ik het zo kunnen zeggen, van Gods zijde gezien is de weg der zaligheid zo ruim als het maar even kan. Dan mag ik zeggen, Christus werk is zo volkomen en zo groot en zo diep, dat de ellendigste en de zwartste en de schuldigste daar terecht kan en onder het werk van de Heere Jezus gedekt en bedekt kan worden. De ganse zaligheid ligt vast in Jezus. Dat nauwelijks betekent dan ook niet in mijn tekst bijna. Het betekent niet dat ik net met de hakken misschien over de sloot kan komen. Ik ben er, maar het was zo. Het betekent niet dat een anker der hoop ligt, laat me zeggen, in het drijfzand. Er is wel een anker en het ligt dan ergens vast, maar elk ogenblik kan het weer losschieten. Het is bijna, zal het dan tot zekerheid worden? Dat is wat hier niet bedoeld was, helemaal niet. Dan zal Petrus in tegenspraak zijn met zichzelf. Hebt ge nooit beluisterd wat Petrus in de aanhef van zijn brief hier gaat schrijven aan de broeders in de verstrooiing? Als hij ze probeert op te heffen uit de druk waarin ze zich bevinden? Juist door hen te wijzen op de onbedriegelijke vastigheid van Gods genadewerk. Dan zegt hij, en ik kom hier weer tot het eerste hoofdstuk, in de eerste zendbrief, en dan in de versen 3 en 5, mag ik die even lezen, want dan wordt ons tekst straks ook duidelijker. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwerkelijke erfenis. Die in de hemelen bewaard is voor u. Dat druk ik op. Die in de hemelen bewaard is voor u. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Met andere woorden, de zaligheid is zo vast als er geen ding vast is. De zaligheid van Gods volk ligt zo vast als de Heere zelf. Nee, als de apostel hier spreekt over het nauwelijks zalig worden, dan neemt hij met dit woord in aanmerking de verhouding waarin wij staan tot de weg der zaligheid. Dan spreekt hij, als ik het zo even mag zeggen, en ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel, dan spreekt hij in de onderwerpelijke zin van het woord. Dan ziet hij op alles wat als een struikelblok voor ons ligt op onze weg, die wij bewandelen, dat is dan de weg der zaligheid. Want dat is niet een effen baan. En die gaat maar niet zoals een geplaveide weg, zo rechtstreeks naar de hemel. Zodat ik weet niet hoe gemakkelijk ten hemel zullen gaan. Nauwelijks, ik zeg dat weer, betekent dus niet bijna. Wat het dan wel betekent, ik zeg dat meteen even. Dat betekent dit. Dat allen die door de geest des Heren bearbeid zijn geworden. En die door diezelfde genade Gods uit de duisternis geroepen zijn tot Gods wonderbaar licht. Als door een wonder van Gods bewarende genade komen van het kruis tot de kroon. Omdat ze zonder dat wonder der genade nooit de hemel zouden bereiken. Laat staan dat ze uit het hart van God zouden gaan leven. Dat Gods volk in de strijd van het geloof nooit een onbespit zal delven. Dat is een genade wonder van God. Dat zij onnoemelijke gevaren te boven komen in de worsteling van het leven, dat is een wonder der liefde des Heer. Dat ze voor menigte van zonden bewaard worden, dat is een wonder. dat zij menigmaal struikelen, toch niet blijven liggen, maar weer op zullen staan door de kracht van de Allerhoogste, dat is een wonder. En dat het nooit zo donker kan zijn of het wordt weer licht. En dat het nooit zo nacht kan worden of de dag zal weer aanbreken, dat is een genadewonder van God. En eindelijk dat in het oordeel ook de gelovige zal staan voor de heilige majesteitelijke God. En hij daar zal staan met de duizenden en miljoenen van mensen en engelen. En dat hij niet verdoemd zal worden, maar zalig gesproken zal worden. En in dat laatste oordeel gerechtvaardigd voor het oog van duivel en engelen en mensen. Dat is alles begrepen in dat enige machtige wonder van de soevereine genade Gods. Dat is wat Petrus bedoelt. Vandaar dat u nu al wel voelt dat dat bijna, dus hier niet wil zeggen, nauwelijks zo op een kantje af. Mag ik een heel eenvoudig voorbeeld even gebruiken, dan hebt u het met heel duidelijk. Als wij straks uit de kerk gaan, en we hebben hier ook wat kinderen in de kerk zitten, en een van onze kinderen zou onderdacht, zonder dat de ouders er erg in hebben, zo van de parkingplace afdraven en de straat over gaan steken, dan is er de mogelijkheid dat op hetzelfde moment een auto van rechts of van links komt. Dat doet weinig ter zake. En dat kind dat staat er midden op de weg en die weet dat is daar bezig te lopen en die auto komt eraan. Ik weet niet met wat voor vaart. Maar net op het laatste ogenblik wordt dat kind gegrepen en het wordt gered. Nauwelijks. Betekent dat dat de redding onzeker is? Wel nee, dat kind is gered en dat staat er net zo levend voor u als het maar even kan. Betekent dat dat het net met de hakken over de sloot is gekomen, maar daar ligt nog allerlei vaagheid? Wel, nee. Zo wordt nu de rechtvaardige door duizend noden bedreigd op de smalle weg van het leven. En hij zal nauwelijks de poort van Jeruzalem doorkomen. O, er is zo ontzaglijk veel dat de zaligheid van de rechtvaardige in de weg staat. Hij wordt niet onmiddellijk na de wedergeboorte, als hij uit het diensthuis van de zonde is uitgeleid, de zaligheid van de hemel binnengedragen. Wel nee, dan moeten we zeggen met de dichter die eens gezegd heeft, het was een dichter van de nadere reformatie. Er moet heel wat strijds gestreden zijn. En heel wat leeds geleden zijn, zal het hiernamaals vrede zijn. Zonder heiligmaking, zegt de Bijbel, zal niemand de Heere zien. En nu is het juist in die worsteling der bekering en der heiligmaking dat wij zullen ervaren, nauwelijks zalig. Gaat dat nu maar na in het leven van Gods kinderen? Als de Heer ons niet te sterk was geworden en genade ons deel niet was geworden, zouden wij ooit naar God hebben gevraagd? Zijn wij waardiger en beter dan anderen? Is het niet vrije gunst die God aan zijn volk bewijst? En als de Heer komt, komt hij dan niet met het ontdekkend licht van zijn heilige wet? En als dat heilige, dat licht van die heilige wet doordringt in ons innerlijke bestaan, worden wij dan niet zondaar voor God en zien we ons dan niet in dat zondige bestaan voor de Heere? Is het dan niet dat wij in aanraking komen zelfs met onze doodstaat? De kracht van de wet zoekt hem te doden. Want ze stelt hem verdoemelijk voor God. Ze tast ook de grondslagen van het eigen gerechtige ik aan. Hoe moet die mens leren om God te rechtvaardigen en zichzelf te veroordelen? En dat kost onze liefste inbeeldingen en de gedachten en ons hoogmoedige hart en dat ellendige ik. En wat dat betreft zal het zijn nauwelijks zalig worden. En zo gaat het voort. Wij mensen zijn zo geneigd, ook als we genade ontvangen hebben, de grond van de zaligheid te gaan maken van alles en nog wat. Ik heb zo'n aangename tijd gehad. Ik heb zo'n verliefde van de Heer ondervonden. Ik heb zo'n teer gebedsleven geleid. Ik heb zo'n makkelijk gestalte gehad. En daar is bekering. Ik heb tranen geschreid over de zonde. En nog heel veel dingen meer. En van al deze dingen ga ik nu wat maken. En hoe wordt nu enige waardigheid gezocht in al deze dingen? Terwijl ze, als het erop aankomt, ik zeg niet dat ze verkeerd zijn, ze moeten gevonden worden. En als ze niet gekend worden, dan kent u het waarachtige geloofsleven niet. Maar ze moeten wel worden weggenomen als een grond. En als we staan op deze dingen, dan zal het blijken, mijn broeder en zuster, dat dat geen fundament is. Want het enige fundament in leven en sterven kan alleen zijn Christus Jezus en die gekruisigd en het bloed dat heeft gestort. Vandaar dat de Heer ook altijd dieper gaat ontdekken en steeds dieper. Ik kom wat dat ontdekkende werk betreft nooit aan het eind. Opdat ik juist al meer mijzelf zou verliezen en de Heere Jezus zou gewinnen. En daarom ik moet omkomen met het mijne. om de enige behouder is te vinden in de Heere Jezus. En ik zal het leren, nauwelijks zalig worden. Och, mijn broeder en zuster, Gods volk komt hier in dit tranendal nooit de strijd te boven. Reken erop dat er op de smalle weg wat een leeuwen gevonden worden die proberen ons te verscheuren. Denk er wel aan dat er veel kleine vossen gevonden worden in de wijngaard des Heren. Denkt u dat in de eerste vervoering der liefde ge de zonde te boven gekomen zijn? En dat ge nooit meer zult zondigen? Ik denk dat ze hier in ons midden wel zitten, die mij wel heel goed begrijpen. En die zeggen ik, juist om Gods wil. Ik had het stellige voornemen en de innerlijke liefde en toegenegenheid in het hart nooit meer te zondigen. Omdat ik gezien heb dat ik in mijn zonde die hoge en tegelijk die dierbare God heb aangetast. En ik heb gedaan wat kwaad was in zijn oog. Het heeft me wat een tranen gekost en toch, die God is met zijn liefde tot mij gekomen. Ik zeg, u bent van plan nooit meer te zondigen. Och, u hebt het nog niet eens gedacht. En u bent nog geen half uur later misschien. En daar hebt u de zonde alweer. U maakt u driftig misschien in uw huis. Misschien heeft uw kind iets gedaan. Er is een andere kwestie. Het vliegt in u op. Er komen woorden uit. Weg is alles. En u begrijpt dat de zonde in elk geval u niet heeft losgelaten. De inwonende macht van de zonde en de macht van het vlees waartegen Paulus hier waarschuwt, wordt door het wandelen op de smalle weg de bitterste vijand. Er is in ons leven een breuk geslagen tussen de zonde en onszelf. Maar u bemerkt altijd weer dat... wordt door het wandelen op de smalle weg de bitterste vijand. Er is in ons leven een breuk geslagen tussen de zonde en onszelf. Maar u bemerkt altijd weer dat de zonde u achtervolgt. En zie je de weg der bekering, wordt het een kampen tegen eigen vlees en bloed van dag tot dag. U doet wat u niet wilt. En u zoekt wat u niet begeert. Romeinen 7. En daarbij worden de dampen der ongerechtigheid u uit uw eigen hart en uit de fontein dat van binnen opstijgen, die dunner maar altijd weer dikker. Allerlei monsterachtige gedachten doemen op uit de goddeloze diepte van ons hart. En als we er één verslagen hebben, dan komen er twee of drie voor in de plaats. Als ik één zondige gedachte teruggedrongen heb, dan heb ik een zondig woord al uitgesproken. En als ik een zondig woord niet heb geuit, dan komt er plotseling een zondige gedachte in mijn hart, in mijn hoofd op. En altijd weer moet ik ontdekken dat dat boze vijandige hart zich blijft verzetten tegen het werk Gods. Nauwelijks zalig. Dus meer. Terzijde van de smalle weg begeven zich de vrienden, de oude vrienden van het zondige hart. Ze zingen hun bekorende liederen. Ze toveren met hun vleiende stemmen. Ze zoeken weer aan te knopen dat oude verbond. De wereld heeft zoveel voor u, dat als u het ene verwerpt, zal u gereed staan met een andere om uw zinnen te gaan strelen. Als ge bijvoorbeeld het genot van de wereld versmaart, wel, dan komt ze met haar geld en haar goed. En als u het goed van de wereld niet lust, wel, dan kan ze u langs een andere weg bereiken. En ze komt u benauwen en bedrukken met zorgen en met bekommernissen van het leven. En helaas, dat dwaze, zondige hart leent maar al te vaak een oor aan de stemmen van buiten. Hoe vaak wordt de mens niet door de wereld afgedreven van God en van zijn woord. En ook daarin is het weer nauwelijks zalig. Er is nog meer. Er is Satan. De verleider die met zijn geestelijke boosheid in de lucht bevolkt, zoals de Bijbel ons leert. Hij heeft maar één toeleg. Dat is de ondergang van Gods kerk hier op aarde. Dat is de vernietiging van Gods kinderen. Hij wil alles op het spel zetten en hij wil u alles beloven. En hij wil u, ik weet niet wat, wel geven als hij u de zaligheid maar zou kunnen ontnemen. Een menigte van middelen staan hem daarbij ten dienst. Meent hij het best zijn doel te kunnen bereiken door u het kleed van de ootmoed te gaan ontnemen? Dan zal hij de hoogmoed die u van binnen hebt gaan strelen. En u wordt een hoogmoedig mens. Al door u bang te maken, hij zal u bedreigen. Al door u te doen wanhopen, hij zal u bestrijden en aanvechten met zijn benauwenissen. Al door u op de weg der heiligmaking, van de weg der heiligmaking af te brengen, hij zal u tot de zonde verlokken en u laten vallen. Nu eens komt hij als een engel des lichts. Dan weer komt hij als een briesende leeuw. En als een draak die de kop op gaat steken en die u wil verslinden. Nu eens zal hij u prijzen in het aangezicht. Dan gaat hij zijn mond openen om u te vervloeken en te verdoemen. Vandaag zal hij u doen inbeelden dat ge veel overstaat in de genade dan uw broeder of uw zuster. En morgen schildert hij u de zonde zo voor, uw eigen zonde zo gruwelijk, dat het is onmogelijk dat ze vergeven kunnen worden. En dat ze weggewassen kunnen worden door het bloed van de Heere Jezus. Oh, hij zal u zo doen twijfelen. Of ge wel ooit de voet gezet hebt op de weg des levens. En ook tegenover deze vijand zal het altijd blijven nauwelijks zalig. U voelt dat de weg van het kind des Heeren niet altijd even gemakkelijk is. Klaagt al die de dichter van de oude dag. Houdt dan de goedertierenheid en eeuwigheid op. Heeft hij zijn barmhartigheden door toren toegesloten? En daaraan is het kind des Heeren niet vreemd. O brandende geloofslamp, maar altijd even helder. Ging het nou altijd maar vlak achter de Heeren aan? Was er nou altijd maar dat leven in de nabijheid van God? Laten we zeggen in de binnenkamer. Werd de stem des Heeren nou altijd maar even duidelijk gehoord? Was er dan een gedurig leven uit en bij het woord des Heeren, dat toch een lamp voor de voet en een licht op ons levenspad is, maar wordt het niet vaak uit de ziel geperst? Waarom, o God, verbergt gij uw aangezicht? Mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Er is niet alleen zoveel stof voor een bang gebed, maar het gebed zelf wordt vaak zo gemist. Dan is er wel de droefheid van het hart. En dan kan ik hopen dat u mij verstaat. Dan moet er nog wel eens gezucht worden om een zucht. En dan moet er nog wel eens gebeden worden om een gebed. En als er alles donker is in de ziel. En het meer lijkt op een kerker dan op een tempel. Op een kerker zonder licht. Zonder troost. Zonder moed. Zonder kracht. Terwijl gij in zulke toestand bovendien dan al de schuld van al deze dingen op uzelf zult moeten dalen. Dan verstaat gij het toch wel, het is nauwelijks, nauwelijks zalig worden. Als de Heere niet te getrouwen was, en de Almachtige niet te goedertieren, dan zou het nog zijn en omkomen. Maar God is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Er is een wonder als een mens genade mag krijgen, een wonder van soevereine genade. Er is een wonder als die mens op de weg des levens gehouden mag worden. Er is een wonder en een eeuwig wonder dat hij binnen mag komen. De rechtvaardige wordt nauwelijks zalig, maar hij wordt zalig. Wel door vele moeite heen, onder veel strijd, met veel schommelingen. Worstelend met twijfel en ongeloof, bijgeloof, opstand, murmurering, vijandschap. Maar de rechtvaardige wordt zalig. Want de zaligheid ligt niet vast in de bewegelijke grond van zijn eigen gemoedsleven. In de bewegelijke grond van allerlei aandoeningen en tranen en wat u maar noemen wil. Maar zijn zaligheid ligt vast in het eeuwige welbehagen Gods en in de verkiezende liefde des Heeren. Zijn zaligheid ligt vast in het volbrachte werk van de Heere Jezus. Ligt vast in het werk van de Heilige Geest door en in die Christus. Waar de Geest dat leven verankert in hen die in de hemel is en bidt voor de zijnen. De rechtvaardigen zijn immers de gegevenen van de Vader. De gekochten van de Zoon. En de bearbeiden door de Heilige Geest. Deze werk van de Vader van eeuwigheid. Deze werk van de Zoon in de tijd. Deze werk van de Heilige Geest in Gods volk. En in dat machtige werk van die drie-enige God, Vader en Zoon en Heilige Geest, ligt alles. Dat is het vaste, onwankelbare grond der eeuwen. Waarop Gods volk zal staan en alleen maar kan staan. En daarom ligt er geen zweem van onzekerheid en ongewisheid in dat woordje nauwelijks. Er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. En die gerechtvaardigd zijn uit genade door het geloof. De rechtvaardige, zegt de Bijbel, zal leven. Bij de Heere is geen sprake van nauwelijks. Zo eng en zo nauw de weg aan de kant van de mens is. Zo breed en zo gemakkelijk en zo wijd is de weg des levens van Heere zijn. Hem staat niets in de weg. En daarom wordt de rechtvaardige nauwelijks zalig, maar hij wordt zalig. Want hij is geborgen in de eeuwige liefde Gods. Hij is besloten in het onveranderlijke verbond des Heeren. Hij is aangemerkt in het algenoegzame werk van de Heer Jezus. En hij is wedergeboren, niet uit vergankelijk, maar uit een onvergankelijk zaad, namelijk de Heilige Geest. De Heere zegt zelf van zulke mensen, ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand zal ze rukken uit mijn hand en niemand zal ze rukken uit de hand des vaders. De rechtvaardige wordt nauwelijks zalig. Maar als dat nu waar is, dat de rechtvaardige zalig wordt, maar door allerlei moeilijkheden en strijd heen, omdat hij afgebroken moet worden en Jezus op de troon van zijn hart zal moeten komen, waar zal dan de goddeloos en de zondaar verschijnen? Jezus heeft het eenmaal gezegd in deze zin. Als ze dit doen aan het groene hout, wat zal er dan toch wel geschieden met het dorp? Als het oordeel begint bij het huis Gods, wat zal dan het einde zijn van degenen die het evangelie van de Heere Jezus ongehoorzaam zijn? Als het kind des Heeren bestreden wordt, wat moet dan toch het kind der wereld doen? Als Mozes op de Nebo moet sterven vanwege het feit dat hij gezondigd heeft, en het oordeel dus dat dragen gaat en hij daarom het land van Canaan niet binnen mag trekken. Maar wat moet er dan gebeuren met Datan, Korah en Abiram? Dan weet u het zelf, daar weet zich open en ze zijn levend verslonden. Als Elia de profeet des Heren moet zuchten, neem nu mijn ziel maar van me. Ik ben alleen overgebleven. Maar wat moet dan het einde zijn van Achab, de goddeloze koning? Als Petrus daar uit de zaal van Kaja vast moet vluchten en hij vergiet zich in traan, waar moet dan Judas aangeland zijn na zijn afschuwelijke zelfmoord toen hij probeerde zijn wroeging te verstikken? Ik zou voor kunnen gaan met verschillende vragen te gaan stellen, maar het is niet nodig. Deze enkele voorbeelden laten u wel gevoelen wat de tekst bedoelt. Laten wij met deze zaken tot onszelf inkeren en onszelf vragen, hoe staat het met ons? Hoe staan wij voor de Heere? Van nature immers is er geen verschil tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Allemaal komen wij als goddelozen op de wereld. Allemaal zijn de zonen en dochteren van Adam en Eva. Er is wat dat betreft geen onderscheid. En als er wel onderscheid is, dan hebben wij dat niet gemaakt. Maar dan heeft die levende God in zijn genade gemaakt. Dan is dat de vrucht van zijn onveranderlijke trouwen, van zijn verkiezende liefde. Allen dragen wij de schuld. Allen zijn we van het hoofd tot aan de voeten verdorven. Allen gaan we dezelfde reis naar de eeuwigheid. En als God niet tussen beiden komt, gaan we allen regelrecht naar de hel. Ik vraag niet dat u mij vergeeft dat ik zulke sterke woorden gebruik, mijn broeder en zuster, want dat is wat de Bijbel ons leert. Maar ik vraag wel dat u deze dingen voor uzelf eens meeneemt naar huis. En niet maar alleen overdenkt verstandelijk, maar dat u ze meeneemt in uw hart. En dat u ze overdenken, dat biddend overdenken en uw knieën wilt buigen. En voor de Heere met deze geopende schrift wilt gaan liggen en zeggen, Heere, ja, als dat nu waar is, als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze verschijnen? Hoe staat het nou met mij? Ben ik wel van de goddeloze rechtvaardige geworden? Hebt u, Heere, wel door uw heilige geest in mijn hart gearbeid? En zo ja, als ik niet mag ontkennen dat de Heere mij te sterk is geworden, o God, dan weet u wat er vaak om kan gaan in mijn hart. Hoe ver ik weg kan zijn, hoe dor en dood het van binnen kan wezen, met hoeveel onverschilligheid ik behept kan zijn. Dan weet u het zelf, Heere, beter dan ik het zou kunnen zeggen, hoe de wereld kan trekken met de zuigkracht hier van beneden. O God, bereid toch mijn hart tot de vrezen van uw naam. En als u het voorwerp van de liefde Gods nauwelijks tot de eeuwige genieting der liefde komt, waar zal dan de ongedekte zondaar en de onverzoende zondaar verschijnen? En die onverzoende zondaar, dat is niet de man van de wereld. En die ongedekte goddeloze, dat is niet ook de man van de wereld of de vrouw. Dat bent u. Dat ben ik. Tenzij dat ik door geloof ingeënt ben in de Heere Jezus. Dat bent u. Dat ben ik. Tenzij dat we hebben leren verstaan wat het is nauwelijks zalig worden. Maar ik word zalig. Dankzij de vastheid en de getrouwheid des Heer. Dan komt God met zijn troostboodschap als Gods kind. Zijn zaligheid werkt met vrezen en met beven. Een uitdrukking ook van de Bijbel. Als dat waar is, dat onze zaligheid moeten werken met vrezen en met beven. En dat is niet mijn woord, niet een mensenwoord, Gods woord. Hoe zal het dan met de goddeloze zijn die onbekommerd zijn weg gaat? En hoe zal het dan wel zijn met een goddienstig mens die nergens over prakasseert en die nergens over denkt en denkt het is wel in orde? Want mij benauwd al jaren, dat is heus van de laatste paar jaar niet, mij benauwd als dominee, als die zo lang toch in het ambt heb gestaan, veel meer. De oppervlakkigheid en de zogenaamde godsdienstigheid van de kerk, dan dat ik benauwd word door de ongodsdienstigheid en de goddeloosheid van de wereld. Dat kan ik verwachten. Maar in de kerk mag ik verwachten dat wij beter weten en ook anders leven. En als dat niet het geval is, mijn broeder en zuster, dan gaan wij dat schuldig aan. En dan staan wij schuldig voor de levende God. En daarom, ik dring er altijd op aan, bij ons allemaal, en ik sluit mijzelf volkomen mee in, wetend wat een dwaalziek hart ik zelf heb. Dan zeg ik, broeders en zusters en jonge mensen, zoeken wij toch de Heere terwijl hij te vinden is. Laat het ons toch gaan om die waarachtige, waarachtige godsdienst. Die staat op het fundament en op de bodem van het woord van God. God weet niet van marchanderen, dat doet men tegenwoordig. Het zijn allemaal compromises, they call it in English. Het is allemaal een compromis. Ze geven die wat toe en een ander wat toe. En tenslotte dan komen wij wel bij elkaar. En dan zal het nog wel lopen. En we blijven in datzelfde gareel maar lopen. Van jaar tot jaar. En van het ene geslacht in het andere. En wat ik vandaag nog wel weet. En wat ik nog wel onderscheiden kan. Dat kan mijn zoon of mijn dochter niet meer onderscheiden. En zij gaan met de machtige stroom. Van een dergelijke oppervlakkige godsdienstigheid mee. En dat betekent. Ja wat. Wij hebben de dure roeping zoekend. Maar de schriften. Waar het alleen gevonden kan worden, dat is aan de voeten des Heren. Wel mag de zondaar beven, die het woord niet af, die de genade wederstaat en die de bekering verwerpt. O mijn broeder en zuster, de Heren geven, dat we het gewicht van de eeuwigheid mogen gevoelen. Dat we verstaan mogen dat God ons deze tijd gegeven heeft als een voorbereiding voor de eeuwigheid. Het koninkrijk Gods moet binnenin ons komen. En moet van binnenuit naar buiten komen. Boven de hoofden van de goddelozen. Ook boven onze hoofd. Gouden zij dan, daar is toch altijd de boog. Die God van tijd tot tijd schrijft met zijn eigen hand in de wolken. De machtige boog die ons predikt. Dat hij nooit meer door een voet de aarde verderven zal. Maar meer dan de boog is Gods woord. En zijn belofte. Maar in elk geval, en die boog. Ook boven onze hoofd. Gouden zij dan, daar is nog altijd de boog. Die God van tijd tot tijd schrijft met zijn eigen hand in de wolken. De machtige boog die ons predikt. Dat hij nooit meer door een voet de aarde verderven zal. Maar meer dan de boog is Gods woord. En zijn belofte. Maar in elk geval, en die boog. En zijn woord, nog meer. Nog krachtiger, nog machtiger. Dat woord en dat evangelie zegt het. En de goddelozen verlaten al zijn weg. En de ongerechtige man zijn de gedachten. En hij bekeert zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. Zijn er onder ons die begeren zalig te worden? Maar die een ergernis hebben aan dat nauwelijks? Hebt u de moeite en de strijd er niet voor over? En de kruisiging van het vlees? Wilt ge zalig worden misschien? Door een bekering, nou ja, van de zonde naar de deugd en naar de kerk. Langs en door die zelfgebaande weg. Door bij wijze van spreken mee te zuilen en te varen in het zog. Ook van de kerk in het algemeen. Nee. Wij moeten zalig worden en wij kunnen zalig worden. In dat machtige werk van de Heer Jezus. In dat bloed van die zaligmaker. Door de arbeid van zijn duur verwarde geest. Dat moet worden. En dat hoor ik heel weinig tegenwoordig. En dat is het benauwende. Voor mij al jarenlang. Bij zo weinig mensen is zalig worden een wonder. Het grootste. Het allergrootste wonder dat God verricht. Is niet de schepping. Is niet dat hij uit het niet de hele wereld en het gans heelal heeft voortgeroepen. Maar het grootste wonder dat we niet zullen begrijpen. Nooit. In de eeuwigheid niet. Maar wat wel bezongen zal worden in de eeuwigheid. Dat de 144.000 gekochten is dit. Dat een zondaar die naar God niet vraagt uit zichzelf, zalig wordt. Door Jezus bloed. Uit genade. Tot zijn eer. Amen. Heren, wij komen aan het einde van dit onze samen zijn in deze avond tot u. En wij erkennen uw naam. Wij zeggen uw naam ook dank voor wat u gegeven hebt. We hebben weer beluisterd en waarschuwing. Maar tegelijkertijd hebt ge ook tot ons gesproken weer van het feit dat alles vast ligt aan u. En dat geeft de ruimte. Dan is er niet alleen de waarschuwing, hoe ernstig die ook mogen zijn. Dan is er aan de andere kant tegelijkertijd ook, wat we toch zeker wel mogen noemen, de prediking van het vrije evangelie der genade Gods. Waardoor de zwartste en de diepste ellendigste en de meest schuldige zalig kan worden. Oh, dat wij zoeken dat bloed. Dat van alles onreinigt. En dat wij ontvangen mogen uw heilige geest. Die de harten toebereidt tot de vrezen van uw naam. Heere, werk dat uit in onze harten. In de harten van onze jonge mannen en vrouwen. In de harten van onze jeugd, van onze kinderen. Geef ons te verstaan. Dat alleen in de waarachtige godsdienst, gewerkt door de Heilige Geest, alleen in het wandelen, in het spoor van uw geboden, dat alleen daar in het heil en het leven kan liggen. Ga met ons als we deze plaats gaan verlaten. Leid ons op weg en op pad. Breng ons veilig thuis. Zegel ons in de dagen die voor ons liggen. Bekwaam ons tot onze arbeid. Geef ons wijsheid en verstand. Waak over ons. En over onze kinderen, bewaar ons voor ramp en leed. Bewaar ons boven alle dingen voor de zonde die ons zo lichtelijk omringt. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Wij zingen met elkander nu Psalm 89 vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen Heer in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En wat daar verder volgt. Psalm 89 en daarvan het 7e vers. Ontvangt u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en hij geve u vrede. Amen.